vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present-day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. President Jokowi heeft de versnelling van de kredietherstructuring van de micro, kleine en middelgrote ondernemingen opgedragen. Het bedrag aan donatie voor COVID-19 bereikte 200 miljard rupiah. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo heeft verzocht om onmiddellijke betaling van extra krediet voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Een ander belangrijk punt is dat de verstrekking van de aanvullende leningen voor de werkenkapitaal onmiddellijk moet plaatsvinden. De Financial Service Authority, OJK, had eerder verklaard dat het zou toestaan dat de micro, kleine en middelgrote ondernemingen leningen minder dan 10 miljard rupiah bedragen, zowel leningen als financiering door banken en de niet-bankair financiële sector aan bankschulden. Later krijgt de debiteur aan krediet uitstelvertraging van maximaal een jaar en een rentedaling. De COVID-19 behandeling taskforce heeft van het publiek een bedrag van 200 miljard rupiah ontvangen. De donatie zal later worden gebruikt voor de behandeling van de COVID-19 patiënten en de behandeling van de medisch personeel. De overheidswoordvoerder voor de COVID-19 behandeling, Ahmad Yuryanto, sprak zijn de dankbaarheid en de hoogste waardering uit aan Indonesische mensen overal. Naast patiënten en medisch personeel zei Yuryanto dat donaties zullen worden verdeeld onder de gemeenschappen die het zwaarst door de COVID-19 pandemie zijn getroffen. Aan de andere kant zei Yuryanto dat er al 22.000 mensen waren die zich als vrijwilliger hadden gaan gemeld. Tienduizenden vrijwilligers zullen later worden toegewezen om de uitbraak van COVID-19 in de verschillende lenen te behandelen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, drong erbij de internationale gemeenschap om aan Syrische vluchtelingen te helpen. Deze druk ontstond te midden van de verminderde hulpinspanningen als gevolg van de COVID-19-pandemische situatie. Cavusoglu zei dat Turkije de belangrijkste hulpbron was voor Syrische vluchtelingen. De huidige pandemische situatie maakt het moeilijker om vluchtelingen te helpen. Hij was ook bezorgd dat deze toestand ertoe zou leiden dat steeds meer vluchtelingen naar Turkije zouden gaan. Cavusoglu zei dat de regio Idlib het gebied was dat het de meeste hulp nodig had. Deze regio is een brutaal doelwit geweest van het Syrische regime onder Bashar al-Assad en zijn bondgenoten. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, betreurde het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de financiering aan de VN-orgaan stop te zetten. De tijdelijke opschorting van Amerikaanse financiering aan de Verenigde Naties duurt 60 tot 90 dagen om te onderzoeken hoe de WHO de uitbraak van het coronavirus aanpakt. De stopzetting van de Amerikaanse financiering was omdat Trump de WHO van beschuldigen zich te veel op China te concentreren bij het aanpakken van de uitbraak van het coronavirus. Trump zei dat het invloed van China bij de WHO groter wordt. Volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd in 2019 meer dan $400 miljoen aan Amerikaanse hulpgelden aan de WHO versterkt. Kristina Georgieva, algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds IMF, zei dat meer dan 100 landen multilaterale geldschieters hebben verzocht om noodfinanciering tijdens de COVID-19-pandemie. Georgieva zei dat ze reageerden op een ongekend aantal verzoeken om noodfinanciering uit meer dan 100 landen. Het IMF heeft zojuist de toegang tot noodvoorzieningen verdubbeld, waardoor het mogelijk wordt om aan de verwachte vraag van ongeveer $100 miljard aan financiering te voldoen. De IMF-voorzitter benadrukte dat de internationale gemeenschap meer inspanningen moet leveren om de meest kwetsbare landen te helpen door de meer financiering en schuldverlichting te bieden, waardoor ruimte wordt gecreëerd voor uitgaven voor dringende gezondheidsbehoeften en de economische gevolgen van de crisis worden verminderd. De opmerkingen van de Georgieva kwamen nadat het IMF dinsdag in de World Economic Outlook zei dat de wereldeconomie op weg was voor een sterke krimp van de 3% tegen 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie, de eerste recessie sinds de grote depressie in de jaren 30. Beste luisteraars, dat was nieuws van vandaag. Luisteraars, het programma commentaar van vandaag getiteld Gevangenenvrijlating tijdens de COVID-19-pandemie. Te midden van de pandemie van COVID-19 is de gevangenis een risicovolle plek. Veel gevangenissen in verschillende landen, waaronder Indonesië, worden als onbewoonbaar beschouwd vanwege overcapaciteit. Deze overcapaciteit maakt gevangenen en personeel kwetsbaar voor COVID-19. Bovendien worden gedetineerden vaak in een vuilige omgeving en ontoereikende gezondheidsvoorzieningen geplaatst. Het afstandsbehoud beleid, ook wel social distancing genoemd, is onmiddellijk in een gevangenis met overcapaciteit. De Verenigde Naties, hebben er bij de regering op aangedrongen gevangenen met een laag risico vrij te laten. Volgens VN-waarschuwing hebben veel landen gevangenen vrijgelaten. In Indonesië heeft de regering meer dan 30.000 veroordeelde volwassenen en kinderen in heel Indonesië vrijgelaten. De beslissing werd polemisch in de gemeenschap nadat hoaxinformatie in de gemeenschap circuleerde. Volgens het nieuws zijn veel ex-gedetineerden na hun vrijlating in de gemeenschap weer tot de misdaad teruggekeerd. Mensen wordt vrijlating van gevangenen onderstaan voor middel van een assimilatie- en integratieprogramma met betrekking tot COVID-19 door ze terug te ontvangen in de gemeenschap. Het publiek moet begrijpen dat de vrijlating van gevangenen een laatste redmiddel is om de verspreiding van COVID-19 in gevangenissen tot een minimum te beperken. Dat was het commentaar. Het corona-COVID-19-virus is verspreid naar vele landen in de wereld. Hopelijk worden de blootgestelde mensen snel beter. We kunnen een bijdrage leveren om verspreiding te voorkomen. Met de betrokkenheid van alle partijen en volledige inzetten, we geloven deze uitbraak spoedig zal overgaan.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 16 april 1917. Vladimir Lenin keerde terug naar Petrograd vanuit de ballingschap in Finland. 16 april 1917 is een historische datum die het gezicht van Europa en de wereld zal veranderen. Op die dag keerde Vladimir Lenin, leider van de Bolsjewistische partij, na een decennium van leven in ballingschap terug naar Rusland. Uit de ballingschap leidde Lenin een revolutie die erin slaagde de eerste marxistische staat in de wereld te vestigen en vormde een nieuwe entiteit genaamd de Sovjet-Unie. Lenin werd geboren in de naam van Vladimir Ilich Ulyanov in 1870 en werd gesleept in een revolutie nadat zijn broer in 1887 werd geëxecuteerd omdat hij betrokken was bij een complot om Tsaar Alexander III te vermoorden. We gaan verder met de gebeurtenis van 16 april 1952, de verjaardag van Commando Pasukan Khusus of Kopassus. Kopassus, of in het Nederlands de speciale troepen, in het begin van hun oprichting op 16 april 1952, was Kesatuan Komando Tentara Territorium 3 Siliwangi genaamd, opgericht door kolonel A.E. Kawilarang. Hij verlangde naar een speciale commando dat snel kon bewegen. Meerdere malen veranderden de namen van Kopassus, te beginnen bij het Korps Komando Angkatan Darat, Regiment Pasukan Komando Angkatan Darat, Pasukan Pusat Khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda. Vanaf 26 december 1986 werd deze elite troepen officieel de Komando Pasukan Khusus of Kopassus genaamd. We beëindigen met de gebeurtenis van 16 april 2007, het schietpartij op Virginia Tech. Het Virginia Tech bloedbad was een bloedbad dat plaatsvond tijdens twee afzonderlijke opnames, uitgevoerd door een 23-jarige student, Cho Sheng Hui, op 16 april 2007 aan het Polytechnic and State University Institute in Virginia, Blacksburg, Virginia, Verenigde Staten. Het aantal vermoorde slachtoffers, volgens de overheidsfunctionarissen en de universiteit, maar liefst 32 personen, samen met de daders van de schietpartij. Deze gebeurtenis maakte de bloedigste burgerlijke schietpartij in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Een van de slachtoffers kwam uit Indonesië, namelijk Partahimamora Halomuan Lumbantoruan uit Medan, Noord-Sumatra, een doctoraal student van de faculteit Civiele Techniek. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Selalu tercipta guna meluri untuk sandarkan letihku. Segala hampa datang saat dia menghilang. Tak pernah berharap saat yang tak tepat, ku harap pada yang mengerti mengapa begini. Dia tidak jadi di kesunyian, di gelapnya malam, saja dia di sini, wanginya masih tertinggal. Dia didatangi di kesunyian, di gelapnya malam, isi sepi.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
De verliezen van Indonesië als gevolg van klimaatverandering bereiken een bedrag van 132 biljoen rupiah in 2050. Indonesië is zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Volgens het hoofd van het Fiscal Policy Agency van het ministerie van Financiën of BKF ministerie van Financiën, Febrio Nathan Kakaribu, zou het geschatte economische verlies in 2050 132 biljoen rupiah bedragen. Febrio zei dat de kwetsbaarheid tot uiting kwam door een stijging van de Indonesische Global Climate Risk Index of CRI in de afgelopen twee decennia, die eerder op 69 tot 50 stond. Volgens USAID in 2016 bedroeg de waarde van economische verliezen die in 2050 zullen worden gedragen als gevolg van ecologische rampen 132 biljoen rupiah of het equivalent van 1,4% van het bruto binnenlands product van Indonesië op dat moment. Febrio voegde eraan toe dat de regering van Indonesië door het toenemende risico van klimaatverandering te erkennen en verschillende aspecten van het leven van mensen te beïnvloeden, inspanningen moet leveren om de klimaatverandering onder controle te houden, onder meer door actief bij te dragen aan onderhandelingen en overeenkomsten te sluiten op mondiaal niveau. Indonesië is een van de landen die het Kyoto-protocol in 2004 en de overeenkomst van Parijs in 2016 heeft geratificeerd. De verbintenis van Indonesië in de twee overeenkomsten heeft geleid tot inspanningen om de klimaatverandering op nationale schaal te verzachten, namelijk het Nationale Actieplan voor de Vermindering van de Uitstoot van Broeikasgassen in 2011 en de Nationally Determined Contribution in 2016. Indonesië zet zich in om het niveau van de broeikasgasemissies van het business as usual niveau met 26% in 2020 en 29% in 2030 te verminderen of 41% als zij het internationale hulp krijgen. Naast inspanningen om de uitstoot te verminderen, zet Indonesië zich ook in om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten. Het hoofd van het Centrum voor Klimaatverandering en Multilateraal Financieringsbeleid van het Ministerie van Financiën, Adi Budiarso, zei dat de regering te midden van de COVID-19-pandemie aandacht moet besteden aan de gedachten van wetenschappers over klimaatverandering. Hij zei dat in Indonesië een toename van de concentratie van broeikasgasemissies een stijging van de mondiale temperatuur veroorzaakte. Er wordt zelfs voorspeld dat als Indonesië niets doet, de opwarming van 1,5 graden Celsius zal overschrijden. Adi Budiarso meldde dat er in 2019 3678 hydrometeorologische rampen waren in Indonesië die klimaatgerelateerd waren en slechts 37 niet klimaatgerelateerd of slechts alleen maar 1%. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Berjalan,
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Beste voorluisteraars, dit is de programma De Wonderen van Indonesië. En voor de editie van vandaag zal ik u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in de stad Jambi, Sumatera. Dus blijf bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesia. Luisteraars, Kerinci is een van de districten in de provincie Jambi. In deze stad zijn veel mooie bezienswaardigheden. Een van hen is de Talang Kemalun Waterval. Talang Kemalun Waterval ligt in het dorp Talang Kemulun in de wijk Kerinci Meer. De afstand van de Kemulun Waterval is ongeveer 35 kilometer van het centrum van de stad Sungai Penuh, de hoofdstad van het district Kerinci. En het duurt ongeveer 1 uur om dit dorp te bereiken. Luisteraars, als u in Kemulendorp aankomt, moet u nog steeds reizen door ongeveer 1 uur door het bos en de weelderige plantages te lopen. Tijdens de reis voelt u een prachtige atmosfeer en koele lucht. Na 1 uur lopen, komt u bij de waterval met 12 niveaus. Luisteraars, interessant genoeg rond de stroom van de Talang Kemulun rivier kunt u ook vele soorten agaat vinden. Voor degenen onder jullie die zijn geïnteresseerd in agatensteen, kunt u naar deze waterval komen en naar deze rotsen kijken. En ook voor degenen onder u die de nacht rond deze waterval willen doorbrengen, kunt u een tent opzetten en ontspannen in de open lucht. Oké, luisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Het waterval van Talang Kemulun in Jambi. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics voor u. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Segala lembaran indah cinta dahulu telah sirna. Semua yang terjadi biarlah sudah. Meski hati ini menunggu secerca harapan yang tak pernah bisa ku raih tanpamu, aku takut.
tak sempurna.
Beste luisteraars, het programma Diversen van vandaag. Er zijn veel manieren om de gemeenschap uit te nodigen om de verspreiding van het coronavirus te verminderen. En daarvan is wat de afdeling visueel communicatie van het 10 November Institute of Technology tijd verloor zijn studenten uit te dagen om illustratiewerken te maken met Solidarity Against COVID-19. De werken zijn ook gepubliceerd via sociale media Instagram, dus hopelijk kan het worden genoten en veel mensen worden geïnspireerd om de spreiding van de COVID-19 te helpen stoppen. Rabindra Yudhistira Alamin S., docent bij de DKF ITS, zei dat het idee om een illustratie te maken over COVID-19 ontstond toen het op provinciaal gezondheidskantoor voor Oost-Java een nieuwe innovatie nodig had om het publiek te onderwijzen. Met name socialisatie tegen COVID-19, daarom nam hij het initiatief om de visuele communicatiestudent illustratiewerk te gebruiken als educatief medium. Een van de ITS-studenten voor visuele communicatie legde Adek Saputa uit dat geïllustreerde werken die hij maakte waren gebaseerd op zorgen over het gedrag van adolescenten in Indonesië die zich nog steeds niet zorgen maakten over de verspreiding van COVID-19. Dit bleek uit de vele jonge mensen die het gevoel hebben niet besmet te zijn met het virus. Het concept van de illustratie is aangepast aan het leven van tieners, namelijk semi-romantische thema's met de aantrekkelijke kleuren en gemakkelijk te begrijpen taal. Net als Adek legde Dandi Anugrah Cahyadi uit het concept van het illustratieve werk de vorm van het van de hart van een reeks verhalen met de titel A Journey to Against COVID-19. Het vervolgverhaal vertelt over alle inspanningen die iemand kan doen om het virus te verslaan. Dit is natuurlijk bedoeld om de boodschap interactiever te maken en alle groepen aan te spreken. Rabindra hoopt dat deze werken door het grote publiek kunnen worden gewaardeerd en dat ook de positieve boodschappen een positieve invloed kunnen hebben. Hij wil een rol spelen door wat ze kunnen, namelijk het overbrengen van positieve berichten via visueel taal. Dus alles was dat was die versen voor vandaag.
berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhok van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van Nunung Wardiman. Deze zangeres, geboren in Surabaya, staat bekend als een van de beste jazz zangeressen in Indonesië. Ze zong liedjes die eerder populair waren, waaronder Layu Sebelum Berkembang. Dit liedje tilt het verhaal van de relatie tussen twee mensen die vanaf het begin zijn opgevoed, maar die moeten vallen voordat ze zich gelukkig voelen. Het is als een verdorde plant voordat het tijd heeft om zich te ontwikkelen. Oke luisteraars, dit is Nunung Warliman met het liedje Layu Sebelum Berkembang. Veel luisterplezier!
Hatiku hancur mengenang dia berkeping-keping janjinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan dengan berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Waktu itu dunia berseri-seri, malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan denganmu. Kebahagiaan ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama dengan.
Voice of Indonesia.
Tuhan kirim kau ke sini untuk ku cintai, untuk menemani hidupku. hidupku, bintang yang ku cari yang telah hilang oleh waktu.
Of Indonesia.
Telah ku mengerti jiwaku sepenuhnya kau yang punya tanpa ku berpaling. Aku pahami diriku sejujurnya, kan percaya takkan ku berdali. Dengan dirimu akan ku coba tertawa dalam derita, menangisi bahagia bersama. Tak ku sadari dirimu letih di tengah jalannya, lelah kau di sini. Tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya, ku memohon kini. Mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja, kita akan lebih banyak bicara.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!